Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is uit de Heidelbergse catechisme. Ik wilde daarvan één vraag en antwoord voorlezen, en wel uit zondag 6, de 18e vraag en het antwoord. Zondag 6, vraag en antwoord 18. Daar vraagt de onderwijzer maar: wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? En het antwoord luidt: onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Tot zover. Van des mensen verlossing letten wij vanavond op waar het om gaat. Het valt u op dat wij deze vraag en antwoord hebben voorgelezen, terwijl we eigenlijk nog aan het eind van zondag 5 bezig waren. En ook vraag 16 en 17 nog niet overdacht zijn. Nou, dat ligt in de lijn van vorige week. En hier is de week waarin wij elkaar erop gewezen hebben hoe het verstand de ware grond van het weldoen niet kan opmerken. En de wijsheid deze wereld God niet heeft gekend, nog verheerlijk, maar verijdeld is geworden in haar overleggingen en nooit is kunnen uitkomen uit de dood, om te weten wie de verlosser is. En daarom, wij overdenken die vragen en antwoorden nog wel met elkaar, maar dan vanuit vraag en antwoord 18. En niet om eerst zelf te denken hoe hij moet zijn, om dan vast te stellen dat alles opgaat in de Heer Jezus Christus. Want het jonge hoogmoedige dier heeft dat pad niet gezien en niet betreden, maar de Heere heeft het zelf geopenbaard. En die openbaring van God komt niet overeen met ons wat wij noemen verstandelijk inzicht, maar die openbaring van God berust ook werkelijk op openbaring. We hebben gehoord dat God wil dat wij zijn gerechtigheid genoegen zien, dat wij niet voor onszelf kunnen betalen, en dat er ook geen bloot dat is een gewoon schepsel gevonden kan worden die voor ons betaalt. Niemand is er die dat kan. Hoe weten wij dat? Uit het woord van God. Niet uit onszelf. Dan haak ik nog even in op het vervolg. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen. Dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Weer zou ik willen zeggen, dat weet je niet. En dat kun je niet weten buiten de openbaring van God in Christus Jezus. Zo diep zijn onze gedachten nooit gegaan. Daarom gaan wij ook direct verder en wij houden het pedagogisch doel voor ogen. De pedagogische methodiek van de Heidelberger houden wij dan toch even vast door de volgende vragen te overdenken. Maar we lezen dan niet waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn, maar waarom is hij een waarachtig en rechtvaardig mens. Want het gaat om die middelaar die waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is. En niet om ons moeten of om onze besluitvorming. Toch, je voelt wel aan, deze vraag is van het allerhoogste gewicht. Want het gaat hier over het waarachtig en rechtvaardig mens zijn. God heeft ons geschapen. En hij noemde ons mens. Wij waren geen engelen, geen geesten. Wij waren geen zielen, ook geen lichamen, maar mensen. Die eigenlijk ondeelbaar aan elkaar, ondeelbaar bestaan uit lichaam en ziel. Niet als twee op zichzelf staande delen, maar lichaam en ziel vormen samen die ene mens. Dat moeten wij wel bedenken. Want dan verstaan wij ook beter dat door de dood eigenlijk de verscheuring, de verdeling gekomen is. Dat door de dood de ontbinding plaatsvindt, waartoe wij toch niet geschapen zijn. Een mens kan eigenlijk niet bestaan als ziel of als lichaam, maar hij is een bezield schepsel. Wat er dus gebeurt in de dood is iets onnatuurlijks, is niet gewoon. In de dood wordt de mens als het ware uit elkaar gesplit. Vandaar dat wij mogen zeggen dat ook de kerk die reeds verlost is, dat ook die kerk in de hemel, hoewel ten dele volmaakt, toch uitziet naar de herstelling. Naar de vereniging, dat God doden zullen leven, ook hun dood lichaam, dat ze uit het stof zullen worden opgewekt. Weliswaar, zal het niet meer zo zijn als bij de eerste schepping. Het zal heerlijker zijn. De bedeling van het natuurlijke zal plaats moeten maken voor de bedeling van het geest. Zij zullen verheerlijkte lichamen ontvangen, gelijkvormig aan het heerlijk lichaam van Christus. Maar, dat laten we nu even verder rusten, u voelt wel aan, ergens is de mens uniek, omdat te midden van engelen, dieren, in de lucht en op de grond en op het water, heeft God de mens geschapen. De mens. De bezielde mens. En die mens heeft hij gesteld tot het pronkstuk van zijn dingen. De vogelen des hemels zijn tot zijn eer geschapen, ook de dieren der aarde. En de hemelen vertellen zijn eer. En het uitspansel verkondigt zijn er handen werk. Maar de mens, de lof die de mens de Heere toe zou brengen, is een geheel eigen. Omdat de mens de sprekende is, de naar boven gerichte, de denkende. Kijk, en dat pronkstuk van Gods dingen, dat is gevallen. Dat heeft zich losgemaakt van God. Dat heeft de dood verkozen boven het leven. Dat wilde niet horig zijn aan God, de schepper. Terwijl wij toch al zo geschapen zijn. Dat wij alleen kunnen leven en verblijd zijn en gelukkig in de tegenwoordigheid, in de deugden van God. De mens heeft de weg verlaten en heeft de dood liever gehad dan het leven. Hij zag de dood voor leven aan en ging het leven zien als de dood. Hij wilde zelf als God zijn en dat kan nooit. Die mens die is gevallen. Nou ligt het voor de hand dat die mens ook moet sterven. Weer had voor de val gezegd, ten dagen, als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat kan niet veranderd worden in die zin dat de Heer nou bijvoorbeeld tegen een dier gaat zeggen, nou moet jij de dood maar sterven. Want dat dier, dat hoort ergens tot een andere scheppingsorde. De Heer kan ook niet tegen een engel zeggen, nou moet jij maar lijden en sterven en de straf dragen. Want die engel is wel een schepsel, maar behoort tot een andere orde dan de mens. De mens heeft gezonden. De mens is van God weggegaan. Die mens moet dan ook de straf dragen. Dat is zeker. Dat is zeker. Zo ligt het voor God en in de openbaring van zijn woord. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En de mens die in waarde zijn geen verstand heeft, die wordt gelijk aan de beesten die vergaan. Die menselijke natuur, die, mag ik zo zeggen, die mensheid, die heeft gezonden, die ligt onder het oordeel, die is verloren, die ligt verloren. Wie is nu die middelaar? Wie is nu die middelaar die daar tussen beiden kan treden? Dat is de waarachtige mens. Dat wil zeggen, dat wordt je waarachtig, dat wil hier zeggen een echt mens. Niet een mens die uit de hemel gekomen is, maar een mens uit ons vlees en bloed. Niet een half mens, zoals in de oude kerk al geofferd is, die wel een lichaam had, maar geen ziel, omdat de Godheid de plaats van de ziel ingenomen zou hebben. Ook geen schijnmens. Nee, maar een waarachtig mens. Geen namaakmens. Maar een waarachtig, een echt mens. Precies zoals wij uitgenomen de zonde. Maar diezelfde natuur, hij moet echt mensheid zijn. Als hij dat niet is, dan maakt hij geen deel uit van het menselijk geslacht. Dan is hij niet echt van ons vlees en bloed, geboren uit de maagd Maria. Dan is hij een soort tussenwezen. Dan is hij een soort vergoddelijk mens? Of een vermenselijkte God? Maar hij is niet echt waarachtig mens. Mens in de volle zin van het woord. Als wij nou die strijd lezen van de oude kerk tegen allerlei ketterijen, waartegen men weer allerlei formuleringen heeft uitgesproken, dan lijkt het wat ver af. Dan denk je, ja, is dat voor ons nou nog belangrijk? Toch wel. Want niet alleen dat diezelfde ketterijen vandaag de dag nog springlevend zijn, maar het gaat om het eeuwige woord van God. Daar gaat het om. Dit is niet iets. Christen, zo mogen wij het niet opvatten. Als een speculatieve, een wijsgerige bespiegeling. Dit is ons in het woord van God geopenbaard. Wie de maagd zal zwanger worden. En zij zal een zoon baren. Er wordt in het gesproken in de belofte van het vrouwenzaad. Dat de slang de kop zal verpletteren. En dan nog wat. Zou het wel kunnen? Zou u het kunnen wagen dat de paus of dat Boeddha of dat een engel uit de hemel u bij de arm zou nemen en hij zou tot u zeggen: wees maar niet bang, vertrouw maar op mij, ik maak het wel in orde. Zouden wij ons daaraan over kunnen leven? Zouden wij op die gronden, op die geesten of persoonlijkheden, zouden wij op grond daarvan voor God kunnen bestaan? De paus, die zou je niet vertrouwen. En Boeddha kun je ook niet vertrouwen. En een engel. Een engel is ergens zo wezen vreemd voor ons. Dat is om te schrikken. En wie weet is het niet een engel des Satan, die als een engel van het licht ons verleidt en ons in slaap kust, door ons te beloven dat het wel in orde komt bij God en met God. Nee, allen die vertrouwd hebben op iets buiten hem, die komen bedrogen uit. Dus in de hemel, nog op de aarde, iets buiten de Heer Jezus Christus, waarop men met recht zijn vertrouwen zou kunnen stellen. Waarachtig mens. Dat is dus een mens met vlees en bloed en een hart en een oog en handen en voeten en een hoofd. Een ziel, een bezield mens. En geen schijnvertoning. Want daar zijn wij niet mee gered. Maar we gaan verder. Waarom is hij een waarachtig en rechtvaardig mens? Rechtvaardig. Dat moet ook. Hij kan nou wel een echt mens zijn. Maar als hij nou tegelijkertijd is een slecht mens is. Stel dat nou eens voor. Jij zit in de schuld En er komt iemand bij je en zegt, oh, maak je maar geen zorgen, dat betaal ik wel voor je. Maar je weet dat hij zelf ook nog voor tonnen in de schuld staat. Dan zeg je, ja man, maar dat kan nooit. Je kunt geen eens voor je eigen schuld betalen. Wat wou je nou over mijn schuld praten? Daarom, hij moet waarachtig, hij is waarachtig mens, maar hij is ook rechtvaardig mens. In hem wordt het onrecht niet gevonden. In zijn mond is geen bedrog geweest. Hij kan zeggen, wie overtuigt mij van zonden? Niemand kon één vuile vinger op hem leggen. Is dat verblijdend? Dat is verblijdend als de Heilige Geest ons hart daarvoor ontsluit. Het kan ook benauwend zijn, tegelijk een rechtvaardig mens. En daarachter of echt mens kun je zeggen, ja, dat is een familie, dat herken ik, dat voel ik. Vlees van mijn vlees en been van mijn been. Maar als je nou een rechtvaardig mens ontmoet, dat kan benauwen. Je hoort liever een mens praten over zijn gebreken en over zijn tekort, dan dat je merkt dat hij geen tekort en geen gebreken heeft. Want als je hem hoort praten over zijn gebreken, dan denk je toch onwillekeurig in je hart. Gelukkig maar. Die man is ook niet volmaakt. Ik dacht dat die man, nou ja, zo ontzettend hoog stond en goed was. Nou ja, nou zie ik toch dat hij ook gebreken heeft. En heimelijk trekt een mens daar zich een beetje aan op. Als hij nou helemaal geen zwakke plek in die ander vindt. Helemaal nooit is iets verkeerd. Dan krijg je het soms benauwd eronder. Als je nou bijvoorbeeld leest, je leest die beeldrijke, woordrijke stukken van belangrijke mensen. Van Kuiper of Groen, van Prinster of zo. Dan kan daar een zo'n grootheid uit je tegemoet komen. Dat is de benauwd om de kracht. Ik denk, ja, zouden die mensen ook wel zo gedacht hebben zoals ik denk? Want ze schrijven zo over de ere God en over alles onder de macht van Jezus. Op alle terreinen van het leven, ik voel me zo. Zo klein, zo nietig, zo zondig in hun tegenwoordigheid. Wees eerlijk. Het moet natuurlijk niet te gek worden, zegt hij. Maar over het algemeen, als je nou iemand hoort praten en je weet dat zoals men dat noemt, dat je met een kind des Heren te doen hebt. En je hoort nou alleen maar het grote, het goede, het geloof, de heiligheid. Dan knapt hij wel eens op als je op een gegeven moment merkt, het is ook een mens. Vader of grootvader is ook een mens. Waarom knap ik dan iets op? Omdat je in je waarneming eerst zo ontzettend verbij vandaan staat. En nou komt het toch weer iets dichterbij. En daarom, als er nou staat dat hij een waarachtig en rechtvaardig mens is. Dan kun je zeggen, wat een wonder, wat een wonder. Wat heeft God uitgedacht? Door daarvoor te zorgen. Maar je kunt natuurlijk ook je afvragen. Als ik nou die rechtvaardige eens tegenkom. Als ik hem nou eens ontmoet. Hoe zou het dan zijn? Ik heb de gedachte dat veel mensen, ook van de overste van het volk, innerlijk overtuigd waren. Niet allemaal, maar er waren erbij die innerlijk overtuigd waren. Dat Jezus Christus een rechtvaardig mens was. Ze probeerden wel alles bij elkaar te rapen om hem te beschuldigen. Maar je voelt, het houdt geen stand. Alles wat ze zeggen, houdt geen stand. Er is eigenlijk niemand die iets wettigs aan kan brengen en zeggen, deze mens is niet rechtvaardig. En je merkt, zolang ik nou mijn stand op wil houden, dat ik rechtvaardig ben, terwijl ik het toch eigenlijk niet ben. En ik kom iemand tegen en die spreekt mij aan. En die zegt, ja, je kan nou wel vroom praten. Je kan nou wel lang bidden. Je kan nou wel dit of dat, maar het is anders hoor. Dat klopt niet. Dan voel je wel aan. Dan word ik boos. Ik kan het krachtig te verbergen, maar op een gegeven moment slaat de woede eruit. Wat verdenkt die vent zijn eigen elf? Denkt hij dat hij het alleen leeft? Komende gedachte. Die ene rechtvaardige, die wordt op die manier onverdraaglijk voor het hoogmoedige vlees. Voor de mensen die zeggen, wou je soms zeggen dat wij ook zondaren zijn. Wij zijn niet uit hoererij geboren. Wij hebben Abraham tot een vader. Waar kom je eigenlijk vandaan? Dat je zo tot ons spreekt? Een rechtvaardig mens. Jou. Je kunt wel eens zeggen, hoe kunnen die mensen toch zoiets gedaan hebben, kinderen, dat ze de Heer Jezus gekruisigd hebben. Dat ze zo'n hekel hadden aan de Heer Jezus. Maar probeer je nou eens in te denken dat er één in de klas is die nooit geen kwaad is. En die alleen maar aankijkt en zegt, joh, moet je niet doen. Dat is verkeerd. Dat is oneerlijk. Zie je hem dan om de hals vliegen en zeggen, jij bent mijn vriend? Of zal je tegen de andere vriendjes zeggen, mooi aanzien, huichelaar, schijnheilig. Hij zal het de kat wel in donker knijpen. Hij denkt zeker wat van zijn eigen. Eigenlijk zeggen we dat, omdat we onrustig worden. Onrustig. We komen tot het licht niet, omdat onze werken boos zijn. Dat onze werken boos zijn. Daarom komen we tot het licht niet. Dat is toch begrijpelijk? Er kan toch maar, ze zeggen wel, er kan maar één kapitein op het schip zijn. Twee bazen, dat wordt grote risico. En als nou de een van zijn eigen denkers zegt, ik denk, ik ben een nederig mens. Ik ben niet zo hoogmoedig. De ander denkt, ik ben een godvrezend mens. Van een nauwgezet leven. En een derde zegt, ik ben een gelovig mens. En een vierde zegt, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd aan. Wat hebben wij dan nog belang bij een ander? Zullen we niet vreselijk boos en ondaan zijn als we op een moment iemand tegenkomen, zoals we nog nooit hebben tegengekomen? Iemand die God bedoelt. Iemand die voor God leeft. Iemand die niet uit een bange slavenmoraal wat aan de wet doet om die te vervullen, maar iemand voor wie het zijn eten en drinken is om God behagelijk te zijn. Nou komt er een stem in mij op die zegt van binnen, als je naar hem kijkt, dan lijkt het bij jou nergens op. Wat ben jij eigenlijk voor iemand? Je bent een onderkrachte. Je bent een eigen bedoeler. Je denkt alleen maar om je eigen belang. Je bidt wel, maar het is allemaal niet echt. Kun je begrijpen dat ik dan denk, ja. Hoe kom ik daarvan af? Kun je begrijpen dat ze allemaal zeiden, hij is des doods schuldig. Want als hij niet des doods schuldig is, als hij niet in de dood terecht komt, dan moet ik in de dood. Dat zou dan betekenen dat ik het oordeel over mijn eigen moet stellen. Als hij gelijk heeft. Als hij maar vol blijft houden. Maar ik, weg is, heb die vijanden lief. Als hij maar vol blijft houden, die een vrouw aanziet om te begeren, heeft al reden overspel met haar gedaan. Als hij zegt, doe niet zoals die geveinsde, die lange gebeden houden op de straten, om van de mensen gezien te worden. Als hij zegt, als je is erg bedroefd bent en vast dat je niet eet, maar dit laat ik de mensen niet weten. Want Vader in de hemel, die weet het wel. Als hij dan eigenlijk mijn hele leventje oprolt, want ik doe alles voor de mensen. Ik denk misschien helemaal niet aan God als ik sta te bidden op de straat. Of ik ben ergens mee bezig. Ik denk misschien, zou hij het horen? Zou hij het zien? Ik kan zelfs huilen om een ander en van een ander gezien te worden. Dat ze denken, bij die jongen, bij die man is het ernst. Dat kun je merken, gaat er niet langs heen. Die rechtvaardige mens is voor ons de onverdraaglijke. Nou kun je wel zeggen, en dat is waar, hij ging het land door, goed doen. Je kunt zeggen, mensen, wat heb je erop tegen? Tegen zo'n middelaar. Die rechtvaardig mensen. Dat zou allemaal wel waar zijn, als wij op de juiste plek stonden. Als wij echt op de juiste plaats en de juiste stand innamen, dan zou je kunnen zeggen, wat heb ik erop tegen? Maar nou heeft de mens er alles op tegen. Want hij voelt die rechtvaardige mens als een bedreiging die op hem afkomt. En dat hij voelt zijn eigen bloot. En hij wil het niet weten, bloot. Hij wil toch nog ergens het lek boven water houden. Dus nou is het een wonder, het is waar. Hij is een waarachtig en rechtvaardig mens. Een zondaar die eerst voor zichzelf maar moet zien de zaak rond te krijgen en de schuld te betalen. Nee. Heilig. In wiens mond geen bedrag te weten. Het is een wonder. Maar het wordt pas echt een wonder voor mij als ik een onrechtvaardig mens geloof te zijn. Dat is dus ergens de witte vlakheid. Want ik kan het wel weten dat ik een onrechtvaardig mens ben, maar dat ik het tracht te verbergen. En dat ik toch maar blijf zeggen, wie is hij? Wat denkt u wel? Dat hij ons zo nodig de waarheid moet komen vertellen, die Jezus. Nee, ik bedoel zo dat ik echt uit genade geloof dat ik eigenlijk geen eens een mens meer ben. Ik ben die naam niet waard. Ik ben die naam niet waard. Want of je nou bij de honden of de katten of de leeuwen of de tijgers of wat voor soort gedierte ook op onderzoek uitgaat, heb je ooit een schat zo gevonden, zo geraffineerd als een mens? Nee toch. Juist die denkende mens, die uniek was in de schepping, die is nu uniek in het kwaad. Geen groter boosdoener dan de mens. Waar ik nou leer geloven, dat is een harde les hoor. Je denkt wel eens, nou weet ik. En als je de andere dag weer verraadt, dat je nog maar zo'n klein beetje weet. Doordat je weer in je hemelijkheid en in je verkeerdheid je eigen afzet tegen de waarheid. Dan val je weer omver. Maar het is wat. Om nou niet met een wetenschap dat ik niet deug bij jou hem te verachten. Maar nou met de wetenschap des geloof. Dat je echt alles verteerd hebt. Dat het echt is zoals God in zijn woord zegt. Hij zocht al om, maar als hij vond er geen. Het ganse land is trouweloos afgelegen. En dat het dan niet in de nijdigheid terechtkomt, maar dat je zegt, het is waar. Ik heb alles toegepast op mijn buurman. Ik heb mijn vrouw van alles de schuld gegeven. Ik heb in de krant gelezen van allerlei boze schelmstukken. Ik heb daar mijn beoordeling over gegeven. Maar nu zie ik. Dat ben ik. Ik behoor bij die mensheid. Ik ben er deel van. Ik kan mij daar niet aan onttrekken. En ook uit mijn hart komen voort. Boze bedenkingen. En mijn gedicht van mijn hart is alleenlijk boos van mijn jeugd aan. Als je dat gelooft, dan is dat een soort bankroet waar we zo niet zijn. Zeg ik voor mijn eigen ook. Je moet niet denken dat ik voor jullie zo spreek van ja. Ik weet het wel, maar jullie, je zal nog wel eens wat anders. Zo bedoel ik het niet. Nee, ik bedoel het vanuit mijn eigen bewustzijn. Dat je zegt, Heere, wanneer geloof ik nu waarachtig dat ik midden in de dood is? En dat ik die overtreder ben. En dat ik me zonder reserve overgeef aan u. Zonder recht. Zonder aanspraak. Dat zeg ik niet om het getuigende element en de vastheid van het woord van God te ondermijnen. Natuurlijk niet, maar ik word ondermijnd. Wij worden ondermijnd. Wij worden steeds weer gedreven in de crisis van dit leven. Wij worden steeds weer heen gedrongen naar het punt, naar de vraag: wie zegt hij dat ik ben? Wij die altijd en altijd getuigen wat wij zelf zijn of niet zijn. Wij worden steeds weer in die crisissituatie gebracht, zo het God behaagt, om als het ware met kramp in onze armen toch te zeggen: Gij zijt de Christus, de Zoon des levende God. Want anders, hoe schoon mijn belijden ook is, dan ben ik de man. In wie zal de koning meer een welgevallen hebben dan in mij? Nu dan, dat hij rechtvaardig mens is, wordt blijdschap, verwondering, hoop, als ik het niet meer ben. Deze heeft niet onbehoorlijk gedaan, zei de moordenaar. Wij lijden strafwaardig wat we gedaan hebben. En nog veel meer. Hij heeft niets onbehoorlijk gedaan. Niet klampt de moordenaar zich vast aan die ene rechtvaardige. Opeens is er het bewustzijn, deze waarachtige, rechtvaardige mens, die tegelijk ook God is, maar dat komt. Wie zou voor mij in de brecht kunnen staan? Wie zou voor mij kunnen vragen in het koninkrijk? Of wie zou voor mij kunnen aan mij kunnen denken? Nou roept u niet meer naar een overpriester. Of naar een christgeleerde. Al die mensen en voorname mannen die daar staan. Heb toch medelij mensen. Dit is voor me. Want hij vertrouwt die mensen ook niet. Hij ziet wel aan hun ogen dat het ze niet zoveel interesseert. Dat hij daar op de rand van de eeuwigheid hangt. Van tijd en eeuwigheid. Hij krijgt het geloof om te geloven dat er maar één is. Eén is die zou kunnen helpen. Een onrechtvaardige zoals hij is. Hij kan alleen geholpen worden door een rechtvaardige. Heden zult gij met mij in het paradijs zien. Dan zie je wel zo dicht bij elkaar. De ruil. De ruil. Hij neemt die hele moordenaar last op zijn schouders. En hij belooft de moordenaar gerechtigheid en een leven in een eeuwige gelukzaligheid. Dat kan nou maar twee kanten zijn die botsen. Tenminste, dat is nou de praktijk van het leven. Als we maar niet uitsluiten in die zin, dat we denken, ja, dat gaat mij niet aan of dat gaat hem niet aan. Want je ziet het, het mag aan alle kanten snijden. Dan heb je aan de ene kant, zouden we wel zeggen, rechtzinnige belijdenis en toch zo geesteloos. Men gelooft niet werkelijk te zijn die men is. Dat heb je ook weer aan de andere kant. Dat is nou eenmaal de menselijke natuur eigen om te groeien. Zo kan het ook aan de andere kant zo zijn, dat de mens wel veel ervaring heeft. En veel gedachten. En veel oefeningen. En veel kennis van de genade. En van God en goddelijke zaken. Dan zie je daar ook weer dat gevaar. Dat het zo gauw de plek inneemt van die rechtvaardige, van die middelaar. Dan loopt hij daar weer mee van. Dan heeft hij het meer over de gave dan over de gever. Meer over de belofte dan over de belover. Meer over de wedergeboorte dan over die wederbaar. Meer over de verkorene dan over die verkiest. En dat zie je in het leven. Ja, dat is nou weer het tegengestelde van een geestloze oppervlakkige spreker of belijdenis. Maar daar wordt alles weer in de slag soms genomen door eigen ontdekking en bevinding. En dan zie je ook zo vaak dat de Heere een duisternis zijn. Waarom? Waarom? Opdat het ook weer op dat punt zou komen. De Heere Jezus alleen. Alleen. Want bij alles wat we hebben, of alles wat we missen, blijft Hij alleen over. Dat wil de Vader. Paulus kreeg een engel des Satan, die hem met vuisten sloeg. Opdat hij zich niet zou verheffen bij de uitnemendheid der openbaring die hij gehad had. Als de man erin wilde komen, en wat hij gezien had, dan werd het dadelijk afgesneden door die engel des Satan. Je kunt dus eigenlijk geen uitzondering maken door te denken, dat gaat u niet aan of dat gaat mij niet aan, dat ging Paul niet aan. Of dat die kracht Gods in zwakheid volbracht zou worden en die genade genoeg zou zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus. Dit is een groot wonder, waarachtig en rechtvaardig mens. We kunnen het een wonder noemen, leert zelf en zeggen, hoe is het mogelijk? Want wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Maar in waarheid verdraaglijk. En begeerlijk is het alleen als we door die heilige geest overtuigd worden van onze eigen verlorenheid en een mishagen krijgen aan onszelf. Dan krijg je het nog wel eens benauwd, natuurlijk. Petrus was op een keer zo overrompeld door zijn eigen, ja, kleinheid. Zondigheid en verkeerdheid. En toen had hij er ook nog maar wat van geleerd, hoor. Want de Heere zei, als je eens bekeerd zult zijn, zo sterk je broeder. Dus toen was hij ook nog, nou ja, had hij ook nog niet alles
te zien. Maar toen riep hij: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Hij kon er op dat moment niet tegen. En toch, toen de Heer Jezus sprak, ik ben het brood. Ik ben het vlees en het bloed. Tenzij iemand mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, dan zijn de mensen, wat is dat nou weer voor een harde reden? Zou deze om zijn vlees te eten geven? Begrepen die mensen dat dan niet? Of begrepen ze het misschien juist wel? De Heer Jezus bedoelde, alles wat je eet, buiten mij, waar je van leeft, daar ga je aan dood. Alleen ik ben uw leven. Ik ben het brood. Het waren de mensen zo onthutst dat ze gingen weg. En toen zei de Heer Jezus: wilt gij lieden ook niet heen gaan? En toen mochten ze zeggen: tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Maar voel je die crisis? Die telkens weer opdoemt in ons leven. Dat spreidt ver van de Heilige Geest. Om zondaren te overtuigen. Hij alleen. Hij is de grond van de Vader gelegd. De middelaar der verdiensten en van de toepassing. Hoe minder mens je nou bent, hoe groter wordt het, een rechtvaardig mens, die toch ook echt mens is. Hoe meer je ziet door de onderwijzing van de Heilige Geest, dat je tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed bent. Dat je natuur zo verdorven is om God en de naaste te haten. Hoe meer wil je zeggen: o Heer Jezus, u was rechtvaardig en dat voor de onrechtvaardigen. U was de heilige en dat voor de onheilige. En dan, nou, dan heb je nog je hele leven nodig om er iets van te leren van het ABC. En je hebt de eeuwigheid nodig om God daarvoor te loven en te prijzen. Zo staat het erbij. Dan zou je zeggen: man, zitten we nou daar al zo lang voor in de kerk? Zijn we nou daarvoor al de zoveelste keer aan de catechismus bezig? En elke zondag maar weer. Ja, ja, maar. Ik moet er toch over spreken met u. Als ik nou elke keer weer moet zeggen: ik weet het niet. Ik weet er nog niks van. Leer mij, o Heere, de weg door u bestaan. Dan kan ik hier toch niet staan als een mens die een mooi preekje houdt hoe het is. En die heeft dat gezegd en die heeft dit gezegd. Dat kan toch niet. Dan hoop ik dat wij samen, u en ik, samen telkens van de berg worden afgedrongen. De berg Hogadijk. De berg van het weten. Van de hoogmoed. En de Hogadij, de eigenwaan. En dat we door het onderwijs worden heen geleid. Niet om te zeggen: ik weet het. Maar om te zeggen: ik ben van gisteren en ik weet niet. is dat geen mensenverstand. En de wetenschap der heiligen heb ik niet gekend. Ik ben onvernuftiger dan iemand. Hoe is zijn naam en hoe is de naam zijn zoon? Zo gij het weet. Nou, als dat dan 50 of 60 jaar moet duren, of langer, en je gaat sterven, en je zou dan nog mogen zeggen, dan ga je toch wel gegeven deze aarde verlaten. Je mag dan zeggen, gij Heere alleen, gij zijt overwinnaar in de strijd, en schenkt mij uitgevochten zondaar de zegen. Dan ga je zo naar huis, om dan het onderwijs te ontvangen, de leiding direct. Niet via een mannetje op de preekstoel, maar het lam zal ze leiden aan fonteinen van levend water. En zij zullen zich al die dag verblijden aan hem. Thank you.